Goedemorgen gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin onze eigen predikant dominee Verzette voorgaat. Een speciaal welkom aan familie en bekenden van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Daarnaast verwelkomen we de jongeren van de jeugdvereniging van de hervormde gemeente te Westbroek die dit weekend in ons midden zijn. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 11. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 3 december aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee C.H. Bijl uit Waddinxveen. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De mededelingen. Deze week zal mevrouw A.K. van der Scheur Grandia, Gruttostraat 25, opgenomen worden in het ziekenhuis voor een hartoperatie. De heer J. Gelderblom, Kershof 15, krijgt deze week nieuwe uitslagen van onderzoeken. We denken aan hen in onze voorbeden. Overige mededelingen. Na afloop van deze dienst is er voor de familieleden van de overledenen gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Eben HaEzer. Op woensdag 29 november zal er een kerkenradenvergadering gehouden worden. De collectes in deze dienst. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Denkt u ook aan de zendingsbusjes achter in de kerk? De voorzang, onze voorzang in deze dienst is Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. De kerkraad wenst u en jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, je had het misschien niet in de gaten, maar het is vandaag eigenlijk Oudjaarsdag. De Oudjaarsdag van de kerk. Want volgende week begint het nieuwe jaar, Advent en Kerst. Dat we eraan gaan denken dat de Heer Jezus geboren is, dat is volgende week. Maar vandaag is dus de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En als het Oudjaarsdag is, dan kijk je altijd wat terug. Dan denk je terug aan wat er is geweest. Nou, dat doen we vanmorgen ook. En waar we dan het meest aan moeten denken, dat is aan de mensen die gestorven zijn. Uit onze gemeente. Straks ga ik hun namen voorlezen. En misschien moet jij dan ook wel denken aan jouw opa of iemand anders uit de familie die gestorven is. Wij gaan samen ons verdriet bij de Heere brengen. En straks gaan we er in de preek naar luisteren dat de Heer Jezus ook wel eens verdrietig was. Heel erg verdrietig. Gemeente, we gaan samen zingen met onze rouwdragende families. Fijn dat u er bent. Psalm 103, vers 8. Er staat vers 7 op de liturgie, maar dat moet 8 zijn, maar de tekst klopt gelijk. Het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronk, maar krachteloos is en teer. Psalm 103, vers 8. Aansluitend op het in stilte herdenken van hen die ons lief waren, zingen we Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard, verzameld. Daarin mogen we weten dat de Heer ons kent, ook in ons verdriet, en ons wil troosten. En dan eindigt dat lied, dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, nooit in de steek laten. Niets maakt mijn ziel vervaard, bevreesd. Mag ik u vragen te gaan staan? Gemeente, rouwdragende families, met verdriet en met dankbaarheid gedenken we nu diegenen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar door de dood ontvallen zijn. Daarmee delen we in elkaars verdriet en zoeken we als families en gemeente troost bij de Heere onze God. Na het aflezen van de namen zijn we een minuut stil in onze eigen gedachten bij hen en bij God. En daarna zingen we Psalm 56, vers 4. Op 26 december 2016 stierf Machiel de Waal in de leeftijd van 96 jaar. Op 4 januari 2017 stierf Jan Willem de Weert in de leeftijd van 83 jaar. Op 8 januari stierf Anna van Wilde van Rijnsbergen in de leeftijd van 90 jaar. Op 30 april stierf Leendert Johannes Verhoeks in de leeftijd van 83 jaar. Op 2 juli stierf Adriaantje van de Top Saarloos in de leeftijd van 88 jaar. Op 11 juli stierf Arieke Johanna van Bruchem Kwik in de leeftijd van 83 jaar. Op 25 juli stierf Otto Leendert van der Vliet in de leeftijd van 60 jaar. Op 1 september overleed Evertje Cornelia van Veldhoven Schinkel in de leeftijd van 79 jaar. Op 5 oktober overleed Adrianus Marinus Vos in de leeftijd van 79 jaar. En op 13 november stierf Antonia Dirkje Kolbach van Steenbruggen in de leeftijd van 90 jaar. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. Na de lezing van Gods wet en van zijn woord zullen we troost zoeken bij de Heer onze God. We gaan horen naar de goede geboden van onze God en zingen daarna Psalm 119, vers 80. Wat is zijn wet, wat is zijn woord goed? Ik zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. Psalm 119, vers 80. Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, die de straf op de overtredingen van gedragen heeft en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, eeuwige God in de hemel, U bent de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En wij zijn maar mensen van de dag, kwetsbaar en broos. Als gras snelt ons leven voorbij. Juist vandaag komt dat indringend op ons af. Nu we hier samen in de kerk, als gemeente en rouwdragende families bij elkaar zijn. En Heere, we zongen. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. U hebt ze gezien. Onze tranen toen onze geliefden van ons weg werden genomen. Soms onverwacht. Soms na een ziekbed. U zag onze tranen. Die dagen daarna met de begrafenis. En misschien nog wel veel meer. Op al die eenzame, moeilijke momenten. Toen niemand ons zag. U wel. En we bidden van u, Heere. Geef dat we ons daarin mogen sterken. Dat u ze zag. En dat u ons ook nu ziet, op deze bijzondere dag van herdenken, in verdriet en met dankbaarheid. Geef, Heere, dat uw woord ons in deze morgen vertroosten mag, maar ook richting mag geven in ons leven. Heere, geef dat we in dit alles niets anders willen dan achter de Heer Jezus aangaan. Hem volgen. Hem dienen. Juist ook omdat we met het aflezen van de namen van onze gemeenteleden ook geconfronteerd worden. Met onze eigen eindigheid. Het is de mens gezet. Eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Heere, geef. Dat we vanmorgen, wie we ook zijn. Waar we ook vandaan komen. Naar de Heer Jezus vluchten. Voor het eerst of opnieuw. Om bij hem. Genade. Verzoening te vinden. Vertroosting, kracht, leven, alles wat we nodig hebben. Op de reis door het leven, uw grote toekomst tegemoet. Zegent u ons dan. Als we hier in de kerk mogen zijn of thuis met ons verbonden. Later nog luisteren. Grote God, sluit. Uw beschermende vleugels rondom ons allen. En bedouw ons met uw geest in luisteren en spreken. Opdat we, hoe moeilijk het misschien ook vinden om vanmorgen hier te zijn, straks toch mogen zeggen het was goed om in de kerk te zijn. Want de Heere was in ons midden. Dat bidden we uit genade. Om Jezus wil. Amen. gaan samen het woord van God lezen. De schriftlezing is Johannes 11, vers 1 tot 46. De geschiedenis van de opwekking van Lazarus. En het is goed om dat in één geheel te lezen. Johannes 11, horen we samen het woord van God. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen, en gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uur in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, opdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij. En daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl ze dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededischipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd hebben ging ze weg en riep Maria haar zuster onopgemerkt en zei: de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden: ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. Sommigen van hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw, heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was op een grot en er was een steen op gelegd. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover de lezing van het woord van God. Dit gedeelte staat in de verkondiging centraal met als kerntekst vers 35. Jezus weende. En boven de preek heb ik geschreven een geëmotioneerde Jezus. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we nu samen zingen Psalm 119, vers 47 en vers 62. Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. En vers 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid. Psalm 119, vers 47 en 62. En vooraf mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Jezus weende. Een geëmotioneerde Jezus. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 34, vers 9. Bedroefde families, ik hoop dat u die regels in uw hart mee mag dragen. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te alle tijd, nabij en goed. Psalm 34, vers 9. Gemeente, steeds vaker kiezen mensen ervoor om, nadat we bij het graf ons geloof hebben beleden en het onze Vader hebben gebeden, om als naaste familie pas als laatste van de begraafplaats weg te gaan. Eerste familie, de genodigden, andere mensen langs laten gaan, om dan als naaste nog even alleen te zijn. Om in die kleine intieme kring alle ruimte te hebben om de tranen de vrije loop te laten. Even het gevoel dat niet iedereen naar je kijkt. Je niet meer groot hoeven te houden. Ja, want dat zit diep in ons, in onze cultuur. Terwijl het juist goed is om je te uiten, je verdriet eruit te laten komen. Ook al luistert en kijkt iedereen mee. In Oosterse landen is er op dit punt minder schaamte. Gedeelde smart is halve smart en huilen lucht op, zeker als je samenhaalt. Daarom ben ik zo blij met deze kortste Bijbeltekst. Jezus weende. Twee woorden en toch zo vertroostend. Onze Heiland heeft ook gehuild, aan publiek. Hij weet wat het is om intens verdrietig te zijn. Vanwege de scheiding die de dood maakt tussen ons en onze geliefden. Jezus weende. En laten wij dat dan ook maar doen, dat is geen teken van zwakte. We mogen toch zien hoe lief u uw geliefde had. Jezus' vriend, Lazarus, is dood. En Jezus is ook maar een mens, al was hij de Zoon van God. Ik hoop dat dat tot troost mag zijn. Dat we daardoor bij hem schuilen. Hij die weet wat het is om verdrietig te zijn. Dat zeggen mensen wel eens tegen me. Dominee, je moet het eerst zelf meegemaakt hebben. Om te voelen, te weten wat het is. Je man kwijt of je vrouw. En inderdaad, ik kwam naast u zitten. Maar ik ging weer naar huis. Ik moest er wel eens aan denken als ik met de auto of de fiets terugrijd. Ik ga weer naar mijn vrouw en mijn kinderen. Maar deze Jezus weet wat het is. Om dat intense verdriet van de dood mee te maken. Schuil maar bij hem. Want wat kan dat vanmorgen weer terugkomen, dat moment dat uw geliefde stierf, onze emotie van toen of later. En dan doe je alles om erbij te zijn. Om erbij te zijn als je geliefde de laatste adem uitblaast. Als het leven gaat en de dood komt. Soms ben je dan te laat als familie. Dan komt het toch nog onverwacht, zeggen we dan. Probeerde er op tijd bij te zijn. Het is heel opmerkelijk dat Jezus niet probeert om op tijd erbij te zijn. Vers 6. Hij blijft zelfs 2 dagen langer weg dan echt noodzakelijk is. En dat terwijl Maria en Martha hem toch indringend hadden laten roepen. God verhoort niet altijd en zeker niet op onze tijd. En in dit geval kan de dood zijn slag slaan. En dan is ook nog zo opmerkelijk dat Jezus zelf zegt blij te zijn dat hij er nog niet was toen Jezus stierf. Jezus is blij dat het zo gelopen is. Ondanks alle verdriet, ondanks dat hij er op die laatste momenten niet kon zijn, voor Lazarus niet en ook niet voor Maria en Martha. Dat Jezus daar blij om zijn, daar moet wel een heel bijzondere reden voor zijn. Nou, die is er ook. Die lezen we in vers 15. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Geloven, dat overstijgt kennelijk de dood en dat overstijgt rouw en verdriet, opdat u gelooft. En weet u, daar is God op uit, in de weg die hij met ons gaat. En voor meerdere van ons was het geen makkelijk jaar. Er stierven meer geliefden dan alleen degene wiens namen we genoemd hebben in de familie of vriendenkring. Weet waar God op uit is, dat we geloven, dat we ons vertrouwen op God stellen, meer en meer. Dat moet ik er wel bij zeggen, meer en meer. Want de discipelen geloofden al. Die waren al tot geloof, tot bekering gekomen. Ze hadden Jezus lief gekregen. Hopelijk geldt dat ook voor u, voor jou. En dan gaat Jezus hun geloof verdiepen in het sterven van vriend Lazarus. Dat geloof dat overstijgt dus de dood. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mag ik u vragen, gemeente, families, wat doet het met ons als we geconfronteerd worden met de dood? Brengt ons dat bij God? Ik hoop dat u troost ervaart van familie en vrienden en van ons als gemeente. Maar nog veel meer hoop ik dat u de nabijheid van God ervaart. Als een rijke troost, want deze Jezus is de enige die machtiger is dan de dood. Hij zegt van zichzelf, ik ben de opstanding en het leven. De dood is in de wereld gekomen door onze zonde. Het is de mens gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En gemeente, dat weten we toch, dan loopt het alleen goed af. Met hen die met hun zonde en schuld genade bij God gevonden hebben. Want God ziet geen zonde door de vingers, gelooft u dat? Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Zegt hij eigenlijk twee keer hetzelfde? Opstanding en leven. Ik denk dat hij met dat eerste woordje, opstanding, de mensen bedoelde die al gestorven waren. Die had hij op het oog. Wie in mij gelooft zal leven, al was die ook gestorven. Ik ben de opstanding. Eenmaal zullen al die mensen opstaan. En als hij zegt, ik ben het leven, dan doelt hij op de mensen om hem heen. En vandaag bedoelt hij ons. Heeft hij ons op het oog. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven tot in eeuwigheid. Zullen we de woorden van de Heer Jezus ter harte nemen? Opstanding, leven, eeuwig leven is er alleen voor hen die de Heer Jezus hebben leren kennen en bij hem leerden schuilen met hun zonde en hun schuld. Als we denken dat de hemel voor iedereen is, dan onderschatten we de heiligheid van God en dan onderschatten we de ernst van de zonde. En daarom worden we genodigd, worden we geroepen tot geloof. En dat komt tot ons allemaal, die boodschap. De boodschap van geloof en bekering, dat ieder die in de Heer Jezus gelooft, niet zal sterven. En daarom durf ik vanmorgen toch over deze geschiedenis te preken. Want iemand zou kunnen zeggen, nou dominee, dat is ook niet zo pastoraal. Om bij de herdenking van de doden te preken over iemand die weer opstaat. Mijn geliefde staat niet op. Ik moet alleen verder. Ik durf er toch over te preken. Omdat we hier horen van de Heer Jezus. Omdat we hier horen van het geloof en dat gaat over dood en over graf heen. Dat is pas echt de enige troost in leven en in sterven. Iemand zegt, ja maar als Jezus dan de opstanding en het leven is. Als die hier naartoe is gekomen om Lazarus weer op te wekken. Waarom huilt hij dan zo? Dat is inderdaad wel opmerkelijk. Wij huilen juist onze bittere tranen, omdat die dood zo onherroepelijk is. Wat kan dat door je hoofd bonken? Nooit meer. Maar Jezus weet dat hij zijn vriend straks weer zal ontmoeten. Waarom huilt Jezus dan zo? Nou, allereerst goed om te bedenken dat deze Jezus wel de Zoon van God is, maar tegelijkertijd ook mens. Ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. En dan moeten we niet denken dat Jezus hier als een machteloze huilt. Dat kunnen wij, hè? Je kunt in je machteloosheid bittere tranen hebben. Als geliefden ziek zijn. Als je ze weg voelt glippen. Als je niks kunt doen, machteloos, tranen van pijn en verdriet, omdat we de dood niet de baas kunnen, omdat we de pijn niet de baas kunnen. Sommige mensen die zeggen dat Jezus zo huilde, en dat God dat eigenlijk in de hemel nog steeds doet, als er iemand sterft, dat hij met ons meehuilt, omdat hij net zoals wij machteloos staat tegenover die dood. Maar gemeente, zo is het niet. Ik verkondig u vanmorgen een almachtige God die de opstanding en het leven is, die machtiger is dan de dood en het loopt hem niet uit de hand. Laten we van hem geen machteloze God maken. Dan zou de situatie inderdaad hopeloos zijn. Dan zijn we overgeleverd aan de dood, aan het graf. Had ik weinig troost te verkondigen vanmorgen. Maar hij is de opstanding en het leven. Maar waarom huilt hij dan? Ik denk dat er drie redenen voor zijn. Het eerste is zijn erbarmen over rouwende mensen. Jezus wordt hier geconfronteerd met het intense verdriet van Martha en Maria, twee vriendinnen van hem. En hij is bewogen met ze. Toen Jezus haar dan zag huilen, vers 33, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering, juist op dat moment. En ik hoop dat ons, in de dagen van verdriet, de moeilijke feestmaand voor de boeg, voor het eerst zonder uw geliefd of al jaren, ik hoop dat u hierin De genadige nabijheid en vertroosting van God mag ervaren. Jezus weende niet als een machteloze, maar als iemand die intens betrokken is op degene die hem volgen en liefhebben. Maar ik denk dat er meer over te zeggen is. Er is nog een tweede reden. Er zit meer dan alleen medelijden en verdriet achter die tranen. Trouwens, we lezen in de Bijbel bijna nooit over de emoties van Jezus. Hier dus wel, en alle reden dus om daar heel goed acht op te slaan. Hij werd heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En natuurlijk, er zullen rouwdragenden zijn die dat herkennen. Maar in die Griekse grondwoorden klinkt ook bewogenheid, boosheid en verontwaardiging. Dat zit er ook in. Jezus is heilig verontwaardigd. Hij weet zijn vriend dood in het graf. En hij ziet zijn vriendinnen intens huilen. En dan wordt hij boos om de gebrokenheid. Heilig verontwaardigd, want hij staat hier te midden van de goede schepping van zijn vader. Hoe goed hadden hij en zijn vader dat samen gemaakt? Hoe goed hadden ze het bedoeld? Hoe hadden hij en zijn vader het geluk en het welzijn van mensen op het oog? En nu staat hij hier oog in oog met de dood. Met zijn schepselen die verdriet hebben. Wat heeft de zonde teweeg gebracht? En wat gaat de duivel rond als een briesende leeuw? Jezus raakt er geëmotioneerd van, tot in het diepst van zijn ziel geraakt, over wat de zonde gedaan hebben en wat de gevolgen van de zonde zijn. Over wat de duivel aanricht in zijn goede schepping. Over de machten van de hel die hier wel lijken te woeden. Dat raakt hem tot in het diepst van zijn wezen. En dan is er nog een derde reden. Een derde reden dat hij hier zo in alle emotie op betrokken is. Weet u, hier staat Jezus oog in oog met zijn vijand, de dood, het kwaad, de duivel. Die dood is nu letterlijk dichtbij. En hij is in Betanië, dat is ook letterlijk dichtbij Jeruzalem. En dat emotioneert hem ook. Heftig in de geest bewogen. Zoals wij ook heftig bewogen zijn als de dood van een geliefde er is. En dan gaat het ons ook door het hoofd. Vandaag ook. Eenmaal moet ik sterven. Nou, daar kun je heftig bewogen van raken, toch? Maar er is één alles bepalend verschil tussen onze emotie en die van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus staat hier oog in oog met de dood. En hij moet die dood teniet gaan doen. En daarvoor, dat weet hij en dat voelt hij op dit moment als op geen ander moment, moet hij door de hel heen. Ja, dat moet hij. Van zijn vader en van zichzelf. Omdat hij het niet kan hebben dat de dood het voor het zeggen heeft. Omdat hij het niet kan hebben dat Lazarus zijn vriend dood is. En dat Maria en Martha hier zo diep verdrietig staan. Jezus weende. Omdat hij oog in oog staat met die machtige vijand. Waarvan wij mogen weten dat die vijand verslagen is. Dat wie sterft in het geloof in de Heer Jezus, heeft in hem wel een, in die dood wel een laatste vijand. Maar dan heb je een doorgang tot het eeuwige leven. Tot in de hemel bij God. Maar Jezus, Hij moet die dood nog gaan verslaan. Omdat Hij ons, u en jou niet over heeft voor de eeuwige verlorenheid. Hier in deze geëmotioneerde Jezus gaat het evangelie voluit open. Want omdat Hij die dood heeft overwonnen, wil Hij voor u en voor jou het leven zijn. Families, ik weet niet waar u zit. Misschien zit u er wel helemaal doorheen. Misschien nu wel erger dan in de dagen voor de begrafenis. Dat bekende gat. Maar hoe het ook met u is, ik verkondig u vanmorgen. De Heer Jezus. En ik vraag aan u, aan ons allen. Wat is ons antwoord, onze reactie? Als deze Jezus ons wordt verkondigd. Vanuit dit Bijbelgedeelte leren we dat er maar twee reacties zijn. Vers 45. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Daar staat iets heel bijzonders. Ze zijn niet voor Jezus gekomen, maar voor Maria. Om haar te vertroosten, om met haar mee te leven. En ze gaan in Jezus geloven. Misschien bent u ook wel helemaal niet gekomen. Om hier vanmorgen God te ontmoeten. En bent u er om mee te leven met uw geliefde. Fijn dat u er bent. Zou het heerlijk zijn als je door dit alles heen in de Heer Jezus mag gaan geloven. Hij wordt ons verkondigd, gemeente. Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden. Want als we niet in hem geloven, moeten we eenmaal zelf de toren van God over de zonde dragen. Iemand zegt, ja maar wacht even dominee, u heeft net gezegd dat die Jezus zo hevig geëmotioneerd is over de zonde en de dood. Maar ik heb ook heel wat zonde op mijn kerfstok staan. Zou die Jezus mij wel willen hebben? Beste jongeren, denk je daar wel eens over na, over de zonde in je leven? Zeker als je bedenkt hoe diep dat Jezus raakte. Zou die ons wel willen hebben? Weet je, dan zie ik de Heer Jezus met tranen in zijn ogen rondkijken naar die mensen die om hem heen staan. Kijk, daar staat Petrus, die zal hem verloochenen. En daar staat Thomas met zijn eerst zien dan geloven geloof. En daar Martha, die is soms drukker met de dingen van deze wereld dan met het volgen van de Heer Jezus. En de andere discipelen, die zijn vaak drukker met hun eigen eer dan met de eer van God. Voor zulke mensen ging hij de confrontatie met de dood aan. En daarom mag ik u verkondigen, er is niemand te slecht en niemand te zondig. Geloof in de Heer Jezus Christus, geef hem je hart. Hij weet raad met onze zonde en hij weet raad met ons verdriet. En met hem, in het geloof in hem kunnen we het leven door en het leven uit. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Eenmaal moeten we allemaal sterven. Maar wie in deze geëmotioneerde Jezus gelooft, die mag weten Niet de dood zal mij halen, maar God haalt mij. God haalt mij thuis. Amen. Zullen we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, wij danken u dat uw hart vanmorgen voor ons openging. Dat we mochten horen hoe diep onze Heer Jezus geraakt werd. In zijn medelijden. Maar ook in dat heerlijke evangelie dat hij de dood heeft teniet gedaan. En wat hem dat kostte. Toen al, toen hij daar bij Lazarus stond. En later in Jeruzalem. Heren, wij danken u dat de dood niet het laatste woord heeft. Ook al dragen we hier de pijn om van geliefden die we missen. Wilt u meegaan, Heren, met de bedroefde families en met heel veel anderen uit ons midden die rouw dragen afgelopen jaar of soms van zoveel jaar geleden nog altijd een lege plaats. Heren, wilt u geven dat we schuilen mogen bij die Heer Jezus die ons vanmorgen is verkondigd. En geef dat we door de kracht van uw Heilige Geest, allen zoals we hier zijn, voor het eerst of opnieuw, deze Heer Jezus zullen dienen. In hem zullen geloven. En met onze zonde en onze schuld, met onze verlorenheid, bij hem genade zoeken en vinden. Heren, we bidden voor elkaar. Ook aan hen die ziek zijn, die eenzaam zijn, die thuis met ons meeluisteren. We bidden voor de rouwdragende families die hier vanmorgen niet zijn, omdat er ook elders herdenkingsdiensten waren. Wees ook hen goed en nabij. We bidden voor degenen die een moeilijke week voor de boeg hebben. Wees u bij mevrouw van de Scheur, die op haar hoge leeftijd geopereerd moet worden. Wilt u uw beschermende vleugels rondom haar heen slaan. De artsen zegenen. De behandeling goed doen verlopen. En geef dat ze mag ervaren dat u haar nabij bent. We bidden voor broeder Gelderblom, degene die hem lief zijn. Heere, geef dat in deze opnieuw spannende week hij het mag ervaren. Wat we toen straks zongen, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Ontferm u over hem en geef wat nodig is in de weg die u met hen gaat. En geef de artsen wijsheid om het goede te beslissen. Zegen, Heer, onze gemeente. We bidden heel bijzonder voor onze jongeren. Uit Westbroek, uit Bruchem, onze andere dorpen. Heer, geef dat ze geraakt mogen zijn of worden door het evangelie van de Heer Jezus Christus. En geef dat ze mogen weten in hem het leven te hebben gevonden. Bewaar ze voor een leven zonder u. En geef ze samen fijne dagen hier in de Bommelerwaard. Zegen onze gemeente in al het werk dat mag gebeuren. Ook als de kerkraden vergaderen. Leid u ons als hoofd van de gemeente. We bidden voor deze wereld in nood. Waar talloze doden vallen. Door geweld en door aanslagen. We bidden voor Egypte. Waar op zo'n vreselijke wijze zoveel mensen door de dood werden weggenomen en gewond raakten. Ontferm u ook over de rouwdragenden daar. Zegen uw volk Israël. Breng het tot geloof in deze Messias. En wilt u zo over het rond van deze aarde uw naam groot doen zijn. Opdat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden en wij uit mogen zien naar die dag dat de dood definitief voorbij is. Dat de graven opengaan, dat alle dingen nieuw worden en dat er eeuwige heerlijkheid zal zijn voor allen die uw verschijning hebben liefgekregen. Heer Jezus, Maranatha. Amen. We zingen tenslotte het lied dat zoveel mensen in moeilijke dagen tot troost en bemoediging is. Psalm 68, vers 10. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diep ontzag. En laten we dat vanuit dat diepe ontzag staande doen. Rouwdragende families, fijn dat u wel was. Van harte welkom om elkaar nog een moment te ontmoeten in Ebenezer. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.